Goedemorgen. Allemaal. Goedemorgen. Ja. Jezus, ik hou van u. Ik was een tijdje geleden in een gemeente. Meer dan de sterren van de hemel zongen ze daar. Dus ik zei, dat is mooi. Wie heeft er een Bijbel bij zich? 3 mensen. Maar ik ben natuurlijk nu in Waddinxveen. Dat is een heel andere koek. Wie heeft er een Bijbel bij zich? Kijk eens aan. Als je zegt, dat zijn 2 kenmerken van mensen die hem lief hebben. Ze bewaren zijn geboden, dat is 1. En ze bewaren zijn woord, dat is 2. Nou, ik vraag het soms wel eens ergens van, wie heeft er een Bijbel bij zich? Maar dit is, ziet er goed uit. We gaan wat lezen. Romeinen 12, het eerste stukje. Romeinen 12. Ik lees uit de herziene Statenvertaling. Ik heb net een nieuwe, dus ik denk, doe het daar eens uit. Meestal telos, maar ja, daar zit geen Oude Testament bij. Tenminste met hele kleine lettertjes, dus ik gebruik deze nu. Romeinen 12, vers 2. En, dus het eerste vers gaat over dat je je lichaam aan de Heere God wijdt. En dan zegt vers 2, zegt dan Romeinen 12, vers 2. En word niet aan deze wereld gelijkvormig. Maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid of uw denken. Om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Dan uit 1 Korinthe, dat is 1 brief verder. Heel klein, denk 2, 3 bladzijden verderop. 1 Korinthe 2. Vers 6. Paulus heeft het daar over de manier, de wijze waarop de apostelen het evangelie brachten. Waar ze over God spraken, op welke manier dat was. Hij zegt daar in vers 6... Wij spreken wijsheid onder de geestelijk volwassenen, maar een wijsheid niet van deze wereld. En ook niet van de leiders van deze wereld, die teniet gedaan worden. Vers 12. En wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de geest die uit God is. Opdat wij zouden weten de dingen die ons door God genadig geschonken zijn. En van die dingen spreken wij ook. Niet met woorden die de menselijke wijsheid ons leert, maar met woorden die de Heilige Geest ons leert. Om geestelijke dingen met geestelijke dingen te vergelijken. En dan tenslotte nog iets uit Galaten. Dan moet je even... Weer iets verderop, dus 1 Korinthe, dan krijg je 2 Korinthe en dan krijg je Galaten. Hoofdstuk 6, 1 tekst uit Galaten 6, vers 14. Daar staat, maar ik zal mij volstrekt niet beroemen op iets anders dan op het kruis van onze Heer Jezus Christus. Door wie de wereld voor mij gekruisigd is en ik voor de wereld. Nou, dat doe ik vers 15 er ook nog even bij. Want in Christus Jezus heeft niet het besneden zijn enige kracht, ook niet het onbesneden zijn, maar wel dat we een nieuwe schepping zijn. Tot zover de lezing uit de Bijbel. En de Bijbel is het woord van God. Ik was laatst op een verjaardag. En er zat een meneer naast mij, ik kende heel die meneer niet. Maar hij had een heel verhaal tegen mij dat de Bijbel niet waar is. Dat klopt niet. Hij was wel christen, zei hij. Ik zeg, nou sorry, maar als je een christen bent en je zegt dat de Bijbel niet waar is, dat is hetzelfde als dat je bij Ajax voetbalt met een Feyenoord shirt aan. Dat werkt niet, hè? De Bijbel is het woord van God, lieve mensen. Ik wil met jullie iets delen over de wereld. Alle teksten die ik gelezen heb, daar stond iets in over de wereld. En ja, ik zal maar gelijk met de deur in huis vallen. Maar de evangelische wereld, de evangelische beweging, waar ik mij voornamelijk in bevind, al 20 jaar, 25 jaar, die gaat zo'n beetje ten onder aan wereldgelijkvormigheid. We zijn van de wereld geworden. En dat heeft mij heel erg aangegrepen en daarom wil ik daar vanochtend met jullie iets over delen. Het gaat in onze kringen vooral over de liefde van de Vader en over dat je bij hem geborgen bent. En dat is allemaal waar, maar over de heiligheid van God. Ontzag voor hem, ja, dat mis ik dan soms een beetje. En als je gelooft in de Heer Jezus Christus, dan ben je niet alleen gered en behouden, maar je bent ook geroepen, zegt 2 Timotheus 1 vers 9. Je bent door hem geroepen met een heilige roeping. Dat staat daar. En 1 Petrus 1 zegt, wees heilig, want ik ben heilig. En het doel daarvan is, je bent gered, je bent tot geloof gekomen in de Heer Jezus. Om in deze wereld, heb ik de vorige keer iets over gezegd, om hier in deze wereld de Heer Jezus te vertegenwoordigen, om als hem te zijn hier. Dat is het doel. De Heer Jezus zegt, Johannes 17, vers 18, tegen de Vader, zoals u mij in de wereld hebt gezonden, heb ook ik hen in de wereld gezonden. Op dezelfde manier. Zoals hij getuigde van zijn Vader en totaal niet aan deze wereld meedeed, zo is het ook de bedoeling dat jij getuigt van hem, de Heer Jezus, en totaal niet met de wereld meedoet. Dat je een heilige roeping hebt, een heilige wandel. Ja, dat is het probleem vandaag, denk ik. Groot probleem. De Bijbel zegt, heb de wereld niet lief, noch wat in de wereld is. Heb de wereld niet lief. Jezus, ik hou van u. We hebben het net in 2 liederen gezongen. Maar je kunt niet dat zingen terwijl je de wereld lief hebt. Want je bent, zegt Jacobus 4, een vijand van God als je de wereld lief hebt. Het is of het een of het ander. Nou, wat is dan precies de wereld? Wat is dat? De Heere God, de Vader, heeft ons achtergelaten hier beneden in deze wereld. En die wereld is één grote vijand van God. En daar leven wij in. En daar wil ik iets over zeggen, over de wereld. En daarvan iets lezen uit Genesis 4. Dus helemaal aan het begin van je Bijbel. Dus als je dat even op wil zoeken. Genesis 4. Het boek Genesis is eigenlijk een soort Bijbel in het klein. Alle thema's komen daarin voor. En in Genesis 4, lieve mensen, daar heb je twee mensen, Abel en Kaïn. En Abel symboliseert de Heer Jezus. Hij brengt een offer van een lam, van een dier. En Kaïn brengt een offer van zijn eigen werken. De wereld is heel godsdienstig, daar kom ik zo nog wel even op terug. Kaïn slaat Abel dood. De wereld haat de Heer Jezus. Kun je lezen in Johannes 15. Ze haten mij en ze haten mijn vader. Johannes 15, vers 18. Johannes 15, vers 23. Maar dan, in vers 16, dan staat er, toen ging Kaïn weg van het aangezicht van de Heer. De wereld heeft hem gehaat. Heeft hem gekruisigd. Gaat weg van het aangezicht van de Heer. En dan staat er in vers 17b, tweede stukje van vers 17. Kaïn was een stad aan het bouwen en hij noemde de naam van die stad naar de naam van zijn zoon. De stad die in Genesis 4 beschreven wordt, is een klein plaatje van de wereld waarin jij leeft. Kain is de godsdienstige mens. Want de wereld is niet zonder godsdienst, absoluut niet. En dan staat er in vers 20... Ada baarde Jabal, die werd de vader van wie tenten bewonen en vee houden. Economische welvaart, bezit en gemak. We hebben de Heer Jezus gedood, Abel. Maar we gaan een systeem oprichten waarin we niet aan God denken en onszelf, de mens, op de eerste plaats stellen. We noemen de stad naar de naam van onze zoon, onszelf. En we gaan ons ontwikkelen. Jabal, vers 21, en de naam van zijn broer was Jubal. Deze werd de vader van alle die harp en fluit kunnen bespelen. Kunst, cultuur, entertainment. De wereld houdt je bezig met al dit soort zaken. Die in zichzelf niet verkeerd zijn. Economische welvaart is niet in zichzelf verkeerd. Bezit is in zichzelf niet verkeerd. Muziek is in zichzelf niet verkeerd. Maar wel als het je gedachten volkomen aftrekt van God. Dat is het genietige van de wereld. En dan heb je nog vers 22. Meneer Tubal Kain, een smid, vader van alle koper- en ijzerbewerkers. Wetenschap en techniek. Dus je hebt de economische welvaart, bezit, gemak, kunst, cultuur, entertainment, wetenschap, techniek en vooruitgang. Dat hele systeem is opgezet om God uit te bannen en om jezelf op de eerste plek te zetten. Je gebruikt al die dingen om zelf rijkdom te vergaren, zelf de begeerte van je ogen, van het vlees te bevredigen, je eigen persoon als het ware te etaleren in deze wereld. Kijk mij eens. En we hebben net dat lied gezongen, hè? Van als je je vernedert van mij, ik zal je verhogen. Nou, de mens vernedert zich niet, hoor. De mens is ondanks al deze dingen, lieve mensen, voor Gods aangezicht moreel dood. Kijk maar, hoofdstuk 6 van Genesis. Vers 5, dat is geen fijne boodschap. Het is geen prettig woord. We horen liever, ja, maar God vindt jou fantastisch en geweldig. En hij heeft je allemaal talenten gegeven. En je bent helemaal, nou ja, als hij naar jou kijkt, dan wordt hij helemaal blij en vrolijk. Ja, in Christus ja. Maar niet zonder hem. Kijk maar, Genesis 6 vers 5. En de Heere zag dat de slechtheid van de mensen op de aarde groot was. En dat al de gedachtenspinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren. De mens, zoals die uit Adam is, Adam betekent uit de aarde, van beneden, de mens is een vijand van God. De wereld is een systeem dat is opgezet om al wat aan God herinnert uit te bannen. Dat is de wereld. En die wereld staat onder leiding van Satan. Johannes 12. De Heer Jezus zegt daar, vlak voordat hij aan het kruis gaat, Johannes 12, vers 31. Nu wordt het oordeel over deze wereld voltrokken. Nu zal de vorst van deze wereld buiten geworpen worden. De Satan, de duivel, lieve mensen, het is een wezen. Het was een engel van het licht. U weet dat, hopelijk. Hij is de meest intelligente van alle geschapen wezens. En hij werd een opstandeling tegen God. En hij heeft dat systeem de wereld ontworpen. Dat zie je nog niet in Genesis 4. Maar later in de Bijbel leren we dat hij de overste van de wereld geworden is op het moment dat de mens de Heer Jezus verwierp. En hem aan het kruis verwees. En deze wereld, lieve broeders en zusters, is onder het oordeel en dat zal ook niet veranderen. Als je niet in de Heer Jezus gelooft, ben je onder het oordeel van God. dan ben je nog in je hart een vijand, opstandig naar hem. En je zegt, Heer Jezus, ik wil hem niet, ik moet hem niet, kruisig hem. Dat is wat de Heer Jezus hier bedoelt. Nu is het oordeel over deze wereld. Waarom zegt hij dat? Omdat die mens die uit Adam is, waarvan Genesis 6 vers 5 zegt, nou, ze waren ten alle tijde boos, die mens die heeft zijn slechtheid bewezen op het kruis. Daar riep de mens uit Adam, de mensheid, ik zal het voorlezen uit Johannes 19, weg met hem, kruisig hem. En dat heeft ook jouw hart gezegd ooit. Misschien nog wel. De wereld haat hem, mensen. De collega's op je werk die niet geloven. Alle entertainment, alle politiek, alles van deze wereld haat de Heer Jezus. Ze kunnen nog zo vriendelijk zijn. Hallo, hoe gaat het met je? Als je het over hem gaat hebben, wat komt er dan naar boven? Haat. Echt zo. En wij zijn hier bij elkaar gekomen als een stelletje vreemde eenden. En we gaan straks brood eten en wijn drinken. En we zeggen daarmee, maar wij houden van hem. Wij zijn overgegaan van het oordeel naar het leven. Als je niet gelooft in de Heer Jezus, als je die keuze nog niet gemaakt hebt, dan ben je nog, zegt Johannes 3, onder het oordeel van God. Want God heeft geen behagen in de mens uit Adam. Alleen maar als je tot geloof komt, zal ik zo iets over lezen, ben je een nieuwe schepping. Weet je nog? Galaten 6, heb ik net voorgelezen, vers 15. De Heer Jezus zegt, de wereld haat mij, omdat ik van haar getuig dat haar werken boos zijn. Nou, wat is dus de wereld? De wereld is het systeem, het georganiseerde systeem, dat mensen hebben opgebouwd onder leiding of onder de invloed van de overste van deze wereld, de duivel, om iedere gedachte aan God uit te bannen en de eigen wil te doen. De wereld zegt, ik doe lekker mijn wil. Ik doe wat ik zelf wil. En een christen zegt, ik doe wat God wil. Dat is verschil. Nou, wat is het voornaamste werk van de duivel vandaag? De God van deze eeuw wordt hij ook genoemd, hè? Van deze wereld. Het voornaamste werk van de duivel is 2 Korinthe 4 vers 4. Van hen de ongelovigen geldt dat de God van deze eeuw hun gedachten heeft verblind. Het voornaamste werk, lieve mensen, is dat hij jou in de duisternis houdt, de wereld verblindt voor de heerlijkheid van de Heer Jezus. En het is een geweldige genade als je mag weten dat je gered bent door het bloed van Christus, toch? De bedekking is weggedaan van je ogen. Ik weet nog, toen ik een jaar of 20 was, toen was ik bij een buurman. En die man heeft mij later tot geloof in de Heer Jezus geleid, maar toen nog niet. Toen zei ik tegen hem, ik zeg, wat moet jij toch altijd met die Jezus, man? Maar dan kwam die vijandschap omhoog, hè? Bij Dirk-Jan Jansen, die altijd naar catechisatie ging en altijd in de kerk was. Maar als het over de Heer Jezus ging, daar kwam die, hoor. Ik zeg, wat moet je toch altijd met hem? Hou er eens over op. Dat was ik ooit, in de duisternis. Het werk van de duivel is de wereld in de duisternis houden. En als je met je collega's over God praat, of met je familie, dan kun je wel allemaal redeneringen gaan bedenken. En allemaal, ja, neem maar logische verklaring en probeer zo slim mogelijk te zijn. Maar de duivel heeft hun gedachten verblind. En de enige optie is door de leiding van Gods geest getuigen van de Heer Jezus. En de waarheid verkondigen. Je bent onder het oordeel. Er is redding. Er is een persoon die voor jou gestorven is aan het kruis. Nou, over die wereld staat in Efeze 2, lees ik even uit de Telos-vertaling, want dat is toch nog steeds de beste vertaling, sorry. Er staat, u hebt vroeger gewandeld in zonde en overtredingen, let op, overeenkomstig de tijdgeest van deze wereld, overeenkomstig de overste van de macht van de lucht, van de geest die nu werkt in de zonen van de ongehoorzaamheid. Zie, Efeze 2, vers 1 en 2. De wereld is ongehoorzaam aan God. De Heer Jezus getuigde van haar dat ze ongehoorzaam waren en ze zeiden: weg met hem. Kruisig hem. Zelfs de meest vrome farizeeërs die het hele Oude Testament uit hun hoofd kenden bijna, die zeiden toen de Heer Jezus, God zelf, voor ze stond, hun eigen God in het vlees, weg met hem. Dat is de duivel. Hij verblindde hun gedachten. Maar ze hadden er zelf ook schuld aan. Want ze waren ongehoorzaam. Bewust. Maar toen kwam de Heer Jezus. En hij getuigde van de Vader. En er kwam iemand. En hij zegt van zichzelf: u bent van beneden. Tegen die mens uit Adam. Hè? Ik ben van boven. U bent van deze wereld. Ik ben niet van deze wereld. De Heer Jezus, nou hij zegt zelf, de overste komt en vindt in mij niets. Johannes 14, dat betekent, de duivel had ook geprobeerd om hem in die wereld te zuigen. Maar er was niets in hem wat ongehoorzaam was aan God, nooit. Hij is de enige mens die ooit geleefd heeft, die in alle facetten van zijn denken en zijn handelen gehoorzaam was aan God de Vader. De overste vindt in mij helemaal niets. Johannes 14, vers 30. En Johannes 8, vers 23. Ik ben niet van deze wereld, maar jullie wel. De mens is van beneden, maar hij was van boven. Ik kan van mijzelf niets doen. Zoals ik hoor, oordeel ik. En mijn oordeel is rechtvaardig, omdat ik niet mijn wil eigen wil zoek. Sorry, omdat ik niet mijn wil zoek, maar de wil van hem die mij heeft gezonden. Mooi, hè? De Heer Jezus. Hij deed de wil van de Vader. Voordat hij geboren was, zei hij al: hier ben ik om uw wil te doen. Toen hij leefde, zei hij, Johannes 5, vers 30, ik doe de wil van hem die mij gezonden heeft. En toen hij aan het einde van zijn leven was, in Gethsemane, toen zei hij: niet mijn wil, maar uw wil. De enige die niet naar de geest van deze wereld leefde. De Heer Jezus, onze Heer. En nu is hij verheerlijkt. Nu is hij bij de Vader. En nu heeft hij jou en mij verlost. Galaten 1 zegt dit. Ik heb dat net niet voorgelezen. De Heer Jezus die zichzelf gegeven heeft voor onze zonde. Opdat, let op. Opdat hij ons zou ontrukken aan de tegenwoordige boze wereld. Opdat heilige roeping, weet je nog? Geloof je in de Heer Jezus of niet? Heb je je knieën voor hem gebogen? Heb je gezegd: Vader, ik ben een zondaar. Ik ben ongehoorzaam aan u geweest. Ik heb mijn eigen wil gedaan, maar ik bekeer me daarvan. Dan mag je weten dat de Heer Jezus zichzelf gegeven heeft voor jouw zonde. Dat hij jouw ongehoorzaamheid in zijn lichaam heeft gedragen. Dat hij die mens uit Adam, die oude mens, als het ware voor God bracht in zijn eigen persoon. En dat God in de Heer Jezus die oude mens heeft veroordeeld op het kruis. God heeft die hele mens uit Adam voor zijn aangezicht weggedaan in het lichaam van de Heer Jezus. Hij bestaat voor God niet meer. De wereld is onder het oordeel. En er is nog maar één in wie hij zijn welbehagen heeft, dat is Christus. En als je gelooft, ben je in hem gezet daarboven. Je bent niet meer van deze wereld. Je hebt een heilige roeping. Zij zijn niet van de wereld, zoals ik niet van de wereld ben. Johannes 17, vers 16. Je kunt het wel proberen te ervaren en te voelen, maar je moet het geloven. Je bent niet meer van deze wereld. Je leeft niet meer in deze wereld. Lieve mensen, het grootste probleem in gemeentes, ik kom het elke week tegen, is het niet begrijpen wat de gemeente is. De gemeente is niet van deze wereld. Gisteravond nog weer een mail van een gemeente. Ja, we gaan binnenkort sedermaaltijd vieren, zoals de Joden dat deden, want dat is mooi. En dat is... Ik zeg, jongens, nee. Waarom doe je dat alsof je nog in de wereld leeft? Colossenzen 2, vers 20. Je leeft hier niet meer. Ja, maar dit. Ja, maar. Het is toch mooi. Het is toch nuttig. Het mag toch, weet je wel. Snap je? Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Zal ik het nog een keer lezen? Want u bent gestorven. Waarvoor? Voor alles van de wereld. Dus ook de godsdienst van de wereld. En al onze bronnen van vreugde en van kracht zijn niet beneden. Die zijn in de Heer Jezus. Die zijn in Christus. Als je dat gaat vertellen, gek genoeg, in christelijke gemeenten, dan krijg je tegenstand. Dan zeggen mensen, ja, dat is toch wel heel ver. Ja, maar we mogen toch wel... Ja, maar dat is nou voor onzin. Ja, maar... Maar ik wil volstrekt niet roemen, ik heb het net gelezen aan het begin, dan alleen in het kruis van onze Heer Jezus Christus, door wie voor mij de wereld is gekruisigd. Nou, er zijn drie grote gevaren waar ik heel kort iets over wil zeggen. Drie. Gevaren van de wereld. Want wat doet de duivel? Hij zegt, fijn, al die mensen in Waddinxveen komen samen, gaan avondmaal vieren. Oei, oei, oei. Ik moet ze terug in die wereld trekken, zodat hun getuigenis 0,0 is. Ik moet ze bezig laten houden met de wereld. En daarom wordt de wereld steeds leuker en steeds aantrekkelijker en steeds verleidelijker. Van de week waren wij in het Nijntje Museum. Dat was leuk hoor. Maar er hingen ineens allemaal posters in Utrecht van twee zoenende kerels. En mijn dochter van vier die zegt, wat is dat papa? Ik zeg ja, daar gaan we weer, weet je wel. De wereld, daar was die weer. De eerste is de zonde van de wereld. Heb de wereld niet lief, nog wat in de wereld is. Als iemand de wereld lief heeft, de liefde van de Vader is niet in hem. Nou komt hij. Al wat in de wereld is, drie dingen. De begeerte van het vlees. De begeerte van de ogen. En een hoogmoedig leven is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. Zegt 1 Johannes 2, vers 15 en 16. Hoe veel christelijke mannen ik wel niet ben tegengekomen, die hier al op struikelen. De begeerte van de ogen. Ja, maar ik ben zo zwak. Oh ja, ik heb nieuws voor je. Het vlees blijft, de oude natuur die in jou is, hè, blijft totdat de Heer komt of dat je overlijdt. Even verdorven. Gaat geen spetter verbeteren. Dus wat jij moet doen, is die begeerte van die ogen weghalen. Ik had ooit een keer een studiegroepje met allerlei kerels van een jaar of 18, 19. En elke week was het weer hetzelfde liedje. Elke maand, sorry, het was maandelijks. Porno, ja. Verslaving, ja. Heb jij je laptop al het huis uitgegooid? Nee, want die heb ik nodig voor... Zie, de begeerte van de ogen. Dat is de wereld, de zonde van de wereld, de begeerte van het vlees. Het vlees blijft slecht. Andere broeder van een of andere bijbelstudie, alcoholprobleem. Ik zeg, waar doe jij je boodschappen? Ja, precies, bij die supermarkt waar een gigantische... hoe heet dat? Liquor store, hoe noem je dat? Een alcoholvoorziening voor de ingang staat. Ik zeg, ja, kerel, ga dan naar een andere supermarkt. Je vlees is zwak en blijft het. En leven in zonde is een ontkenning van het kruis. We kunnen allemaal in de zonde vallen. We hebben een voorspraak bij de Vader. Als iemand zondigt, maar een leven wat gekenmerkt wordt door zonde, Ja, dat kan niet. Je bent heilig. Je hebt een heilige roeping. Nou, daar kan ik een hele avond over praten, maar nu gaan we naar het tweede. Het tweede is nog veel venijniger. Dat is de wijsheid van de wereld. En daarom las ik 1 Korinthe hoofdstuk 2 voor. Weet je nog, aan het begin. Over de wijsheid. Niet met woorden van menselijke wijsheid. Wat is de wijsheid van de wereld? Dat zijn gedachten van mensen over God. Ik had eergisteren een mail van iemand. En ze zegt, ja, ik ben een boek aan het lezen. Oh. En dat gaat over het feit dat de Heer Jezus, de Zoon, minder is dan de Vader. Oh. Er was een dominee, die heeft het boek geschreven. En die dominee redeneert. Ja, maar als de Heer Jezus zegt, mijn Vader is de landman en ik ben de wijnstok, dan zijn ze dus verschillend. En dan is hij dus minder. En dan ga je weer. De wijsheid van mensen. Een groot gevaar in de gemeente om te gaan redeneren over God. In plaats van te geloven wat het woord zegt. Ik en de Vader zijn één. Ja, maar hij zegt ook, dit weet de Zoon niet, alleen de Vader. Oké, het is allebei waar. Ik moet het geloven. De wijsheid van de wereld is ook de psychologie van de wereld. Dat is, ja, maar jij moet centraal staan. Jij moet een goed gevoel hebben. Jij moet een goed zelfbeeld hebben. Jij moet een goede identiteit hebben in Christus. Jouw zelfbeeld. Nee. Weet je wat echt geestelijk leven is? Dat is niet met jezelf bezig zijn. Wel of niet goed zelfbeeld, maar met Hem, met Christus. Dat is lastig hoor. Waar is de schriftgeleerde? Waar de redetwister van deze wereld? Laat niemand zichzelf bedriegen. Als iemand onder u meent wijs te zijn in deze eeuw, wereld, laat hij dwaas worden. Laat hij zeggen, Heer Jezus, mijn verstand schiet tekort om u te begrijpen. Ik heb uw woord. Ik wil mij graag onderwerpen aan de Bijbel. Aan het woord van God. Onderwijs mij, Heer, door uw geest over uw woord. Verstandige en wijze, daarvoor blijft het verborgen. Maar het is aan kindertjes geopenbaard. De wijsheid van de wereld. En het laatste is, de derde is de godsdienst van de wereld. Dus je hebt de zonde van de wereld, begeerte van de ogen, begeerte van het vlees, en hoogmoedig leven, terwijl de Bijbel zegt nederig, de minste. Je hebt de wijsheid van de wereld, de leringen van mensen, en het derde is de godsdienst van de wereld. Als u met Christus aan de elementen van de wereld bent afgestorven. Waarom onderwerpt u zich, let op, alsof u in de wereld leeft, nog aan inzettingen? Raak niet, smaak niet. Pas op voor dat. Twee weken geleden had ik een mail van een meneer die zegt, hoe denk jij over het drinken van wijn? Dat mag toch niet als christen? Ik zeg, pas op, daar ga je. Het hele denken over dit hele mag niet, mag wel, is alweer alsof ik in de wereld leef. Wandel in Hem. Wees geworteld in Hem. Ga om met de Heer Jezus. Richt je focus op Hem. Maar al het gepraat over dat mag niet, dat mag wel. Ja, maar die dag is heilig en die niet. En dat feest moeten we vieren, is allemaal van beneden. Je bent geroepen met een heilige roeping. De gemeente is een hemels volk. Je bent met Christus verbonden in de hemel. Je bent gestorven en begraven, wist je dat? Gestorven is, de oude mens bestaat niet meer voor God, maar begraven, dat is de doop, daar ga je het over hebben binnenkort. Met de doop begraaf je jezelf. Zodat er niks anders meer gezien wordt als je uit dat water komt dan de Heer Jezus. Je hebt je met Christus bekleed, zegt hij. Dat heb je zelf gedaan. Dus dan moet je ook niet meer teruggaan naar de godsdienst van deze wereld. Dat is moeilijk hoor. Word niet gelijkvormig aan deze wereld, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid. Wat is dat? Dat is innerlijk een hart hebben voor de Heer Jezus. Voor dat wat boven is. Wat heeft hij daar nog te maken met de wereld? Niks. Wat heeft hij daarboven nog te maken met de zonde? Niks. Dus ik ook niet. Mijn denken moet vernieuwd worden door dagelijks met hem om te gaan. En mijn gedachten te richten op deze wonderbaarlijke persoon die van boven is. En zoals de hemelse is, zo zullen ook de hemelsen zijn. De kracht om de wereld te ontvluchten is niet strijden tegen, is niet ik mag dit niet, ik mag dat niet, is ik mag misschien wel muziek luisteren of niet. Nee, de kracht is je bezighouden met een mens die totaal boven deze wereld is uitgetrokken en bij de Vader is. En dan wordt het allemaal wel duidelijk voor jouw persoonlijke leven. En voor één is het weer dit en voor de ander is het weer dat. Leg elkaar geen regels op. Maar wees met hem vervuld. En dan zul je Gods welbehagelijk en volmaakte wil leren kennen. Ben je van hem of ben je van de wereld? Dat is de vraag. Leef je een heilig leven? Ben je echt onbesmet van deze wereld? Jacobus 1, vers 27. Of ben je een vriend van de wereld? Jacobus 4, vers 4. Vul je je avonden met Netflix, met films, weet ik veel. Of zeg je ook af en toe eens van, nou, Heer, tijd voor u. Dat is mijn boodschap voor morgen. Dat is mijn vraag aan jullie, aan mezelf. Doe jij je eigen wil of doe je de wil van God? Wat is je verlangen? En dan wil ik graag afsluiten met een prachtige tekst uit Titus 2, die dit samenvat. Vers 12 en 13, want de genade van God, heilbrengend voor alle mensen, is verschenen en onderwijst ons dat wij met verzaking van de goddeloosheid en de wereldse begeerte ingetogen, rechtvaardig en godvruchtig zouden leven in deze tegenwoordige eeuw. Dus de tegenwoordige boze eeuw. In de verwachting van de gelukkige hoop en verschijning van de heerlijkheid van onze grote God en heiland, Jezus Christus. En wij vieren dit totdat hij komt. Ja toch? Terwijl wij onszelf onbesmet houden van die vreselijke, boze wereld waarin wij achtergelaten zijn door de Vader. God zegene zijn woord. Amen.